De schriftlezing, gemeente, is uit het tweede boek van Samuel. Met name gaat dat over de regering van koning David. We lezen eerst 2 Samuel 9. Daarna lezen wij 2 Samuel 19. En uit 2 Samuel 19, de versen 24 tot en met 30.
En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En ze riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Ziba zeide tot de koning: zie, hij is in het huis van Magir, de zoon van Ammiel te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Magir, de zoon van Ammiel van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En ge zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis, heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben, dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning: naar alles wat mijnheer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephibozet. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. En dan lezen we verder in hoofdstuk 19, vers 24. Mephibozet, Sauls zoon, kwam ook af de koning tegemoet. En hij had zijn voeten niet schoongemaakt, noch zijn knevelbaard beschoren, noch zijn klederen gewassen van dien dag af, dat de koning was weggegaan, tot dien dag toe dat hij met vrede wederkwam. En het geschiedde, als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tot hem zeide: waarom zijt gij niet met mij getogen, Mephibozet? En hij zeide: mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen, want uw knecht zeide: ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Daartoe heeft hij uw knecht bij mijn heer de koning valselijk aangedragen. Doch mijn heer de koning is als een engel gods. Doe dan wat goed is in uw ogen, want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degene die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Toen zeide de koning tot hem: waarom spreekt gij meer van uw zaken? Ik heb gezegd: gij en Ziba deelt het land. En Mephibozet zeide tot de koning: hij neemt het ook gans weg, nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen.
Gemeente, onze tekst vindt u in vers 3a van 2 Samuel 9, We gaan natuurlijk het hoofdstuk door, maar ook hoofdstuk 19. Maar de kerntekst is vers 3a uit 2 Samuel 9. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Ja, dat is het kernwoord dus, Gods weldadigheid. Het is de vertaling van een woord waar je wel 4 of 5 woorden mee kunt benoemen. Gesed, dat is trouw, goede tierenheid, warmhartigheid, genade. Ja, ook weldadigheid. Dat laten we hier maar staan, weldadigheid. U mag dus ook lezen, goede tierenheid is hetzelfde. Komt allebei van God. Weldaden en zijn goede tierenheid. Van mensen hoef je dat niet te verwachten eigenlijk. Moest wel, ja. Wij moesten ook goede tieren zijn. Wij moesten ook wel doen. Ja, we leren het wel een beetje, hè, op de school van de Heilige Geest. Maar kom bij God vandaan. Weldadigheid. En dan is Mefiboset, de man waar we nu onze aandacht aan gaan besteden, daar getuige van geweest. Van Gods weldadigheid. Die heeft hij ervaren. En ik hoop dat u het ook hebt mogen ervaren of zult ervaren. En je kunt het soms echt ervaren ook onder de preek. Ja, Gods weldadigheid. Er zicht op hebben, op Gods weldadigheid. Mooi woord. Wat is de grond van Gods weldadigheid? Dat gaan we eerst onderzoeken. Alles heeft bij God een grond, een oorzaak. Wij doen soms zomaar wat. God heeft overal een grond voor, een oorzaak voor. En dat maakt die weldadigheid ook zo mooi, zo echt, zo betrouwbaar. Want die grond ligt in hem zelf. Ja, in hem zelf. De grond van de weldadigheid. Het bewijs van Gods weldadigheid, dat wordt ook geleverd door David, die dan Mefiboset nodigt aan zijn tafel. Ja, dat is één kant van het bewijs. De andere kant is dat Mefiboset zegt: ach, dat nou mij overkomt. Wat is dat groot? Ja, dat is het bewijs dat je iets van Gods weldadigheid kent als je in het wonder terechtkomt. En het geeft ook altijd vrucht. Wat God doet, draagt altijd vrucht. Wat is de vrucht van Gods weldadigheid? Daar gaan we het ook over hebben. Kinderen, liefde gemeente, zijn altijd de dupe, zeggen we wel eens. Als er ruzie is, een echtscheiding of een vechtscheiding, zeggen we wel eens, hè. Kinderen zijn de dupe. En ook in deze grote wereld, waar zoveel ellende en narigheid is, waar veel leed en lijden is, maar waar ook veel geleden wordt door kinderen. Ja, kinderen. Je ziet ze wel op foto's, hè. Bijvoorbeeld bij die kapotgeschoten huizen en wijken. Ja, grote puinhopen, dan zie je daar een foto van een kind bijvoorbeeld, die met grote ogen de wereld inkijkt en het allemaal niet begrijpt wat er gebeurt. Ja, kinderen. In oorlogsgebieden, ook daar waar honger en dorst is, dan grijpt het altijd weer aan, die foto's van die arme kindertjes. Ja. Wel nu, zo een was Mefiboset er ook. Hij moest als kind al heel veel meemaken. Mefiboset was een zoon van Jonathan. Jonathan, de vriend van David, was de kroonprins, zoon van koning Saul. Saul vreesde de Heere niet. Jonathan wel. En ik geloof Mefiboset ook. We weten van hen geen bekeringsgeschiedenis, maar dat weten we van David ook niet, een bekeringsgeschiedenis. En toch weten we dat hij een kind van God was. Dat zie je dus aan de vruchten, daar moet je het aan zien. Sommige mensen kunnen wel een mooie bekeringsgeschiedenis vertellen, zoals Paulus bijvoorbeeld. Ja, Maar in de regel word je het gewaar uit de vruchten. Of iemand de Heere vreest, ja of nee. En dat zie je ook bij Mefiboset. Zijn vader dus was Jonathan. Jonathan die een vriend was, een boezemvriend van David. En in, vooral in de nood waarin David verkeerde, heeft hij erg veel aan deze vriendschap gehad. Jonathan wist, David wordt de koning. En dat had bij hem ook helemaal verkeerd kunnen vallen natuurlijk. Net zoals bij zijn vader Saul. Die wist dat ook. Die wist dat ook. Maar dat stak hem enorm. Jaloers. En hij is achter David aangegaan om dat onmogelijk te maken. Dat David koning zou worden. Ja, dat was dom van Saul, want wat God besloten heeft, dat kun je niet ongedaan maken. Maar zo ver reikte de kennis van Saul dus denk ik niet. Of het was gewoon tegen beter weten in, dat gebeurt ook, toch doorgaan. Ja, dat was bij Saul zo. Jonathan heeft het ook erkend tegenover David. En de laatste keer dat ze elkaar zagen, was ook een hele moeilijke omstandigheden. Saul had David bijna te pakken, daar bij Kehila in de buurt, hè? Bijna te pakken. En ze hebben zich toen op een gegeven moment teruggetrokken in een bos. En wie komt daar op bezoek in dat bos bij David en zijn mannen? Jonathan. Ja, en Jonathan versterkt dan, staat er in de Bijbel, Davids hand in de Heere. Dat betekent dat hij David wijst op de trouw van de Heere. David, volhouden. Jij zult koning worden. Want de Heere heeft het beloofd. En mijn vader, nee. Hij weet het wel, maar die wordt koning af. Maar jij zult koning worden. Ja, op een christelijke manier zouden we zeggen, gingen ze met elkaar om. Oh, mooi als je zulke vrienden hebt, hè? Christelijke vrienden. Ja, dat is mooi. Dan dat zijn echte vrienden. Daar heb je wat aan. En dat gebeurde dus hier ook. Jonathan heeft gevraagd aan David. Als ik er niet meer ben, David. Ja, hij rekende ook met de dood. Dat zou ik ook elke dag moeten doen. Komt er vaak niet zo van. Maar hij rekende er wel mee. Ja, hij moest ook vaak het strijdtoneel op. Hè? Vechten met de Filistijnen die er toen zo dwars lagen. Maar toen zei hij, als ik er niet meer ben, David, zul je dan, en dan komt het woord, hè, weldadigheid bewijzen aan mij en mijn huis. En dat bedoelde Jonathan dit, want het was een hele rare gewoonte, weten we ook wel van, het Oude Testament, of het Nieuwe, ja het Oude, geeft er ook wel voorbeelden van, dat als er een koning kwam, een andere koning, uit een ander, met een andere afstamming dan de vorige koning, dan werd het vorige koningshuis uitgeroeid. Een hele rare gewoonte, maar er is de wereld vol van rare gewoonten. Hè? Het koningshuis werd gewoon uitgeroeid. Want ja, dan was er ook geen bedreiging meer voor de nieuwe koning en zijn regering. Dus ja, dus misschien dat Jonathan daaraan denkt dat dat als Saul koning af zou zijn, dat dan het huis van Saul zou worden omgebracht. Nou, er is inderdaad niet veel van het huis van Saul overgebleven, maar dat heeft David niet gedaan. Nee, David niet. De Heere heeft dat gedaan. Ja, die kan dat wel doen. Die mag het ook doen. Maar David heeft het niet gedaan. Ja, deze Jonathan heeft dus met David een verbond gesloten. En Jonathan was toen al getrouwd. Hij had ook al een kind. Mefiboset. En toen kwam die slag daar op Gilboa. Saul was daar met 3 zonen. Isboset was er niet bij, was misschien nog te jong, ik weet het niet. Die werd later nog een poosje koning over Israël. Maar zijn drie zonen en Saul en zijn zonen, Jonathan ook, werden door de Filistijnen gedood. David heeft dat heel erg gevonden natuurlijk, in de rouw gegaan, over Saul ook en over Jonathan vooral. Het was een hele bijzondere geestelijke vriend. En wat kun je die mensen waar je een geestelijke band mee hebt missen, hè? Heb u dat ook? Denk zo vaak, ach die man, ja, die is er ook niet meer, of die vrouw. En dan heb je daar toch een betrekking op. Maar ze zei, het is voorbij, het is voorbij. En daar kun je toch echt weer naar verlangen. Dat is toch immers zo. Ja. Zullen we ze terugzien? Denk het wel. Maar wat weten wij ervan, hè? We weten zo weinig van die toekomst. Ik weet wel dat God een God van verrassingen is. En dat hij altijd, dat het altijd beter en mooier gaat dan dat we ooit kunnen verwachten. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? In ieder geval, toen Saul en zijn zonen verslagen werden, brak er dus paniek uit in het huis van Saul. In het paleis van Saul. En ze zijn op de vlucht geslagen. En ook Mephibosheth, klein jongetje nog, werd opgepakt. En ze moesten vluchten. Dat maakte Mephibosheth dus ook al mee. Spanning al in het huisgezin. Hij had een opa die buien van razernij had. Nou, als je zo'n opa hebt. Ja, dat had hij. En spanning omdat vader altijd weg moest vechten. Ja, een hele spannende tijd. Er is niets nieuws onder de zon, hè? Nu ook een spannende tijd, toen ook. En toen vluchten, ja, er zijn ook van de miljoenen vluchtelingen die er op de aarde zijn, ook nu veel kinderen, hè? Die moeten ook mee, met hun kleine beentjes. En die begrijpen helemaal niet iets van achtergrond of de oorzaak waarom en dergelijke. Kinderen zijn de dupe. We moeten maar heel veel voor de kindertjes bidden. De kinderen die in deze wereld opgroeien en die bang zijn om naar bed te gaan. En er zijn wel meer kinderen, ook in een vredestijd zijn er ook al kinderen bang. Laat staan als je weet dat er een bom op je huis kan vallen. Ja, dan is iedereen bang, kinderen zeker ook. Ja, en dat gebeurt dus elke dag, hè. Kinderen die om eten vragen en moeder gek maken omdat ze geen eten heeft voor hun kinderen. Vreselijke, ellendige, nare omstandigheden. Kinderen, wat heeft de zonde een leed gebracht in de wereld? Ook onder dieren, ja dieren ook, maar ook onder kinderen. Mogen de Heere zich over onze arme wereld ontfermen. Want het gaat wel steeds slechter en akeliger worden op de wereld, vindt u niet? En wat kunnen wij het nog, hè, in onze dagen met elkaar goed hebben? Danken we de Heere daar wel voor? Danken we hem elke dag daarvoor? Dat wij het zo goed hebben, dat we samen kunnen wonen en dat we ook weten wat we vanmorgen gehoord hebben, dat er een weg naar de hemel is, dat weten ook veel kinderen niet van en ouderen ook niet. En wij mogen het weten. Wat moeten wij, hebben wij toch heel veel reden om de Heere te danken. Voor het Goddankdag, nou. Hopen dat we dus gezegende dankdagen mogen hebben. Want de Heere is goed. Ja, en nou, Mephiboset en die voedster, die gingen dus de deur uit. Ja, waar zijn moeder is, weet ik niet. Ja, hij was een prinsje, dus ja, die prinsessen die zorgen niet voor hun kinderen. Dat deden de opvoedsters en zo, en vrouwen die voor de kinderen zorgden. Ze zijn gevlucht en in de haast is die voedster, die vrouw die voor Mephiboset zorgde en die Mephiboset opgenomen had, gedragen had, gevallen. En wat denk je, Mephiboset breekt allebei zijn beentjes. Ook dat nog. Gillen natuurlijk, dat doet zeer. 5 jaar was hij toen hij moest vluchten. Een kleuter. Ja. Een kleutertje. Beide beentjes gebroken. Ja, we leven in een hele mooie tijd als het gaat om revalidatie en nou ja, allerlei vormen van hulp en zo. Hè. Maar dat was toen wat minder. Dus hij werd gelijk voor zijn leven getekend. Of hij nou moeilijk liep of niet liep. In ieder geval was hij verlamd, staat er aan zijn voeten. Kon hij zich moeilijk voortbewegen. Misschien liep hij wel met stokken, dat weten we allemaal niet. Maar een handicap. En dan als kind al. Hè? Kinderen kunnen veel hebben, zeggen we wel eens. Ja, ja. Ik weet het niet hoor. Als je gehandicapt bent. Toch, een kind die gehandicapt is. Dat gun je zo'n kind niet, hè. Ja, je gunt het niemand natuurlijk. Maar zo'n kind. En ja, dan groeit hij met die handicap dan op. En dat had hij dus ook nog wel. Als we dus geen handicap hebben, we kunnen zien en we kunnen horen en we kunnen lopen en we kunnen ons bewegen, we kunnen denken. Dan moeten we de Heere dus ook voor danken. Dankenstof is er altijd genoeg, ja. Genoeg. Mephiboset en die voedster die vluchten naar het overjordaanse, eindje weg van Jisrael vandaan, want je wist maar nooit wat er zou gebeuren. En daar hebben ze ondergedoken gezeten, bij Magir, in het huis van Magir. Dat was een rijke man. Maar ja, daar hoef je nu ook niet allemaal op te vertrouwen. In ieder geval, hij was een rijke man. Daar hebben ze dan gewoond, ondergedoken als het ware. Het heeft er veel van dat ze zich verborgen hielden voor, ja waarvoor. Er was nog steeds narigheid tussen het huis van David, de mannen van David en de mannen van Saul. Die bevochten elkaar, hè? Ja. David werd steeds sterker en het huis van Saul werd steeds zwakker. Dat gebeurde dus. Dus de spanningen die bleven maar. Mephiboset was een man van ongeveer 20 jaar als hij gaat trouwen. En ze krijgen een jongetje, Micha. Ja. En dan op een dag, dan slaat de schrik Mephiboset om het hart. Dan komen er boden uit het paleis van koning David en die zeggen dat hij bij de koning moet komen. Wel, dat is natuurlijk een vreselijke schrik voor die man. Wat staat hem nu te wachten? De boden zullen best wel aardig en vriendelijk geweest zijn, maar toch, als je niet weet wat er gebeuren zal, die spanningen, hè, daar kunt u ook niet tegen, zeker tegen spanningen. Spanningen, daar zit het leven vol van, hè, spanningen. Ja, het veroorzaakt ook allerlei narigheid en toestanden, spanningen. Ja. Daar wil de Heer ook van verlossen. Zal hij eens doen. Kun je niet voorstellen, hè? Als je op de nieuwe aarde mag komen. Of gaat u daar niet naartoe? Daar heb je geen spanningen meer, hè? Je valt ook nooit. Zit ook niemand in een rolstoel. Niemand loopt met krukken. Ja. Niemand is blind. Ja, dat is allemaal de verdienste van Christus, hè? Ja, deze wereld, ach, zeggen wel eens zijn bloed uit 1000 wonden. Maar ja, dan moet deze Mephiboset naar Jeruzalem komen. Nou, dat was nogal een reis. Zullen we voor vervoer gezorgd hebben en zo. En dan begint de geschiedenis in hoofdstuk 9. Wat is er gebeurd? Wel, koning David, die heeft rust gekregen van zijn vijanden. En dan denkt hij eens na over het leven dat hij geleid heeft. Over de mensen die hij ontmoet heeft. Over de vrede die God gegeven heeft. En ook over het verleden, zijn vriend Jonathan. En ja, de belofte aan Jonathan. Er is een verbond gesloten. En daar denkt hij nu aan. En dan blijkt het dat hij niet veel weet, koning. Is een beetje vreemd, hè? Maar dat zal door de omstandigheden gekomen zijn. Hij niet weet hoe het met het huis van Saul is. Maar hij wordt gewezen op een man, Ziba heet die man, die gaat over de goederen die Saul vroeger had. En over zijn landerijen en zo. Moeten beheerd worden natuurlijk. En dat hij een mannetje voor Ziba. Saul was er niet meer. Zijn goederen nog wel. Wat heeft hij achtergelaten? Ja, moest hij achterlaten. Dat moeten wij, als we sterven, dan moeten we alles achterlaten. Maar hij had nog een man, Ziba, die ging daarover en die moest komen. En toen vroeg koning David aan Ziba, zeg, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik weldadigheid bij hem doe? Daar heb je dat woord weer. En dan is het zo mooi, dan moet u op letten dat David niet zegt, is er nog iemand van de familie van Jonathan? Maar van het huis van Saul. Ja, mooi, hè? Dat vind ik mooi van David. Ja. Wie het dan ook zal zijn. Hij zelf wilde geen mens van het huis van Saul doden. Nee. Hij wil weldadigheid bewijzen. Dat is een heel mooi trekje. Nee, niet van David. Ja, het is wel in David. Maar dat is een mooi trekje van wie Christus is, hè? David is soms, niet altijd, een type van de Heere Jezus. Ja. Hij wil weldadigheid bewijzen. En dan hoort hij, ja, er is nog een zoon van Jonathan. Nou, Davids hart ging misschien sneller kloppen, een zoon van Jonathan. Mephibozet is, heet hij. En zei die Ziba, hij is ook gehandicapt. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Toch? Waarom moet hij dat gelijk zeggen? Moet dat er gelijk bij gezegd worden? Ja, die man is gehandicapt. Die vrouw, ja. Ja, dat moet je niet doen. Nee, nee. Niet zulke dingen er gelijk bij zeggen. Dat deed deze Ziba, ja. Hij is gehandicapt hoor. Waarom hij dat nou zei? Daar zou David ook wel achterkomen dat het zo was. Alsof Ziba, het blijkt later ook, is een onsympathieke man. Ja. Die doet alsof hij een vriend van David is, maar hij is het niet hoor. Denkt alleen maar aan zijn eigen gewin. Dat komt later ook wel in de geschiedenis openbaar. Lees u het voor uzelf ook maar na. U kent de geschiedenissen natuurlijk wel. Maar als hij dat dan zegt, dan lijkt het net alsof hij zeggen wil, ja, wat wil je nou met zo'n man? Moet je nou met zo'n man? Hij is gehandicapt. Hij kan geen eens lopen. Dat is erg, hè, als er zo gepraat wordt. Ja, het gaat nu misschien wel wat beter, maar vroeger was het wel zo, als je in een rolstoel kwam te zitten, dan was je gelijk minderwaardig, hè. Ja, ik had een vriend, Karel van Leeuwen, en toen hij in een rolstoel terecht kwam, toen werd het opeens Kareltje. Hè, Kareltje? Nou, man van 50 jaar. Minderwaardig doen. Niet doen, hè. Als we een handicap hebben, zijn we niet minderwaardig. En dat, ja, dat zegt Ziba dan zo. David gaat er ook niet op in. Hij zegt niet, oh ja, oh, wat heeft hij dan en zo. Nee, hij gaat er verder niet op in. Geslagen aan beide voeten, zegt onze vertaling. Dat betekent wel zoiets, ja, hij kan moeilijk lopen. Goed. Nou ja. Dus hij stuurt boden, en dat zeiden we net al, grote schrik voor Mephibozet, hij moet bij de koning komen. Zie je binnenkomen in het paleis, de weg wordt hem gewezen, en daar komt hij David tegen. David ziet Mefiboset en Mefiboset ziet David. Mefiboset, zegt David. Ja, en dan komt het. Niet bang zijn, Mefiboset. Je moet niet bang zijn voor mij. Vrees niet. Die man was bang, hè? Maar dat is het mooie van David. Hij stelt die man gelijk gerust, hè? Stelt hem gelijk op zijn gemak. Niet bang zijn. Ik heb niets ergs met je voor. Met andere woorden, je mag blijven leven, Mefiboset. Want ik wil Gods weldadigheid bij je doen. Het is heel mooi dat er staat Gods weldadigheid. David wil weldadigheid bewijzen, maar het staat in onze tekst zo. Is er nog iemand die ik Gods weldadigheid kan bewijzen? De weldadigheid die er is in God. Die ik zelf ook heb mogen ervaren, bedoelt hij. Ik weet waar ik het over heb. God is ook voor mij zo goed. Dat is mooi, hè, dat je dat weer ziet, dan bij David ook. Je kunt in de psalmen ook vinden, hè, heel veel psalmen, dat hij God prijst om zijn goede tierenheid. En zijn trouw en zijn waarheid. Daar zit David vol van. En dat komt omdat hij zichzelf ook wel een beetje kende en steeds meer leerde kennen en zo. En hoe meer je jezelf leert kennen, hoe groter en meer je gaat opgeven van Gods weldadigheid. David is hier dan ook een type van Christus, die niets anders wil, geliefde gemeente, dan u en jou weldadigheid te bewijzen. De grond dat David zegt, ik zal de weldadigheid bewijzen, ligt dus in zijn belofte aan Jonathan, aan het verbond dat gesloten is. En God is ook de verbondsgod. Hij is ook de belovende God. Hij heeft zijn zoon beloofd en hij is ook gekomen. En de zoon is degene die arme zondaren weldadigheid wil bewijzen. Weldadigheid. Dat is hetzelfde woord als, zei ik al, goede tierenheid. Het is hetzelfde woord als genade. Wie van u gelooft dat niet? Iedereen? Wie van u gelooft het niet dat Christus u weldadigheid wil bewijzen? Jullie ook? Allemaal erboven? Ja, hè? Ja? Ja, waag het niet te betwijfelen, hoor. Christus wil je weldadigheid bewijzen. Hij is op de aarde gekomen, niet om de aarde te veroordelen. Dat kan hij ook. Dat zal straks ook gebeuren. Maar om de aarde te redden. Christus is het die Gods weldadigheid wil bewijzen. Want hij wordt gestuurd door God. Christus is gezonden door God. Wij mogen in Gods weldaden, in Gods genade delen. Dat is de prediking van het Oude en het Nieuwe Testament, van het begin tot aan het einde aan toe. God heeft het een keer gezworen, ik heb geen lust in de dood van goddelozen. Wat gaat hier nog om een lief mannetje, Mefiboset? Maar God heeft zelfs geen lust in de dood van goddelozen. En dat laat hij zien in de zoon, in zijn zoon. En hij laat het zien in de prediking. En u hebt net gezegd dat u dat gelooft, hè? Ja. Ja, dat moet je ook geloven, hoor. Wie dat niet gelooft, beledigt de Allerhoogste Majesteit. Want u bent allemaal. Of je nou niks van jezelf durft te zeggen of weet dat je de Heere mag vrezen, maar je bent allemaal. Bij het bewijs van dat God geen lust heeft in je dood en dat je leven mag. Hij geeft ons het leven en de adem en alle dingen, zei Paulus op de Areopagus, opdat we hem zoeken en vinden mochten. Ja, daarom. Weldadigheid, genade bewijst de Heer. Dat laat hij zien al als we onze lieve kindertjes bij de doopvont brengen. Dan al laat God het zien. Ik heb geen lust in je dood. En wij denken, ja, och, zo'n lief kind. Maar het is een kind geboren in zonde en schuld. En de Heere wil het hebben. Ja. Begrijpt u? Nee, hè? Nee, ik ook niet. Dat zullen we nooit begrijpen. Dat God weldadigheid wil bewijzen. Het is Gods weldadigheid. Het is weldadigheid die uit hemzelf voortkomt. Maar wij zijn toch zondaren, we hebben toch de dood verdiend? Ja, dat vindt u dus wel. Oké, dat vindt u ook? Ja, goed, u vindt dat ook. Hoe kan God het dan doen, bedoelt u, hè? God kan dan weldadigheid bewijzen aan mensen die de dood verdiend hebben? Ja, ja, ja. Dat is omdat hij het beloofd heeft. Maar God heeft het beloofd op grond van, daar heb je die grond, hè, waar we het over hebben in de eerste gedachte, de grond van die weldadigheid. Die ligt niet in u, omdat u toevallig een lieve man of een lieve vrouw bent, of een lief kind. Mephibozet, aardige man. Maar die grond ligt in het offer van Christus, ja. Als het gaat over goedertierenheid, genade, trouw, liefde van de Heere, is dat altijd om Christus willen. De Zoon van God, die weldadigheid voor zondaren, redding voor zondaren, goedertierenheid voor zondaren, aan het kruis heeft verdiend. Ja. Ja, kinderen zijn vaak de dupe. Het klinkt natuurlijk heel vreemd dat ik het zeg. Maar toch zeg ik het. Van onze val in Adam is Christus de dupe geworden. Dan moet ik er wel even wat bij zeggen. Hij wilde daar ook voor opdraaien, voor die consequenties. Maar het is wel zo. De val van ons mensen heeft Christus getroffen tot in de diepst van zijn hart. Het kostte hem zijn leven. Onze val kostte zijn nederdaling ter helle. En dat heeft Christus nu willen doen. Ook alweer onbegrijpelijk. Ja. En dat ook met de bedoeling van de Vader dat hij dat zou doen. Om zondaren te bevrijden. Weldadigheid te bewijzen. Zond hij zijn Zoon. En daarom kan het voor u. Omdat u allemaal een zondaar bent. Ja. Hoe reageert Mephibozet? Ja. Dat is, wat de tweede gedachte is, het bewijs van Gods weldadigheid. Hij wordt er klein en verlegen van. Hij heeft zich op de grond geworpen voor de koning. Ja, en dan zegt hij: wat is uw knecht, o koning, dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Nou, Mephibozet. Zeg je nou allemaal? Een dode hond? Ja, een levende hond, dat was al een misbaksel daar in die tijd. Die werd ook van je erf, die jaagde die ook van je erf. Een hond, maar een dode hond. Dat is helemaal een onrein, smerig dier. Is dat misschien een minderwaardigheidsgevoel van een man die altijd gehandicapt is en dat ook wel merkt dat mensen hem een beetje anders benaderen dan als je geen handicap hebt? Is het een man die een minderwaardigheidsgevoel heeft opgelopen? Nee. Nee hoor. Het is geen minderwaardigheidsgevoel. Zoals de mensen met een heel groot minderwaardigheidsgevoel Die zullen niet tot zo'n belijdenis komen. Hij is onder de indruk, Mephibozet. Ben u dat wel eens van Gods goedheid? Onder de indruk. Hij kan het niet geloven. Wat hij nou allemaal krijgt te horen. Want David die gaat hem het een en ander vertellen. Hij gaat hem vertellen dat hij vanaf nu een rijk man is. Alle goederen van Saul zijn voor hem. Hij mag blijven leven. En hij wordt ook aangenomen tot een zoon van David. Hij mag bij de zonen van David aan tafel zitten. Hij krijgt een kinderrecht. Nou, en dan, terwijl Mephibozet heel goed weet hoe dat huis van Saul was. Hè, later zegt hij ook, al die lieden van het huis van Saul zijn maar lieden des doods. Die allemaal uit zijn op de dood van David zijn ze geweest en ze achtervolgden hem. Misschien bedoelt hij wel, ze hebben allemaal de dood verdiend. Dat is ook zo, dat hebben we allemaal. Maar in ieder geval, het is een wonder als je dan hoort. Hij krijgt alle bezittingen van Saul. Ja. Siba, die heeft het nakijken, die wordt zijn knecht. En hij mag dus een paleisbewoner worden. En als hij dat beseft, nou dan zegt hij, wie ben ik, o koning, dat dat mij overkomt. Dat is, liefde gemeente, een bewijs van geestelijk leven, als je je onwaardigheid kent en beleidt. Als je dat ook voor de Heere altijd weer beleidt. Wie je bent in je eigen onwaardigheid. Dat is dus geen minderwaardigheidsgevoel, maar dat is dat je onder de indruk bent van de grootheid van God, van de liefde van God, van de trouw van God. En dan kom je steeds meer van onder de indruk, hoe meer je jezelf leert kennen. Onder de indruk daarvan ga je zulke dingen zeggen. Ga je zulke dingen zeggen. Dat is geen rare praat. Dat is geloofstaal. Daarmee aanbid je de gever. Dat hij zo goed is. Daarmee steek je de gever omhoog. Dat hij dit nou wil. Dat hij dat nou wil. Goed zijn voor jou. Mooi beeld, we kunnen doortrekken naar de weldadigheden die de Heere geeft aan zondaren. Ja, als de Heere goed voor je is, dan brengt dat ergens, dan doet dat wat. En dat heeft bij Mephibozet ook hem in het wonder gebracht. Die mensen, zeg ik even zo tussendoor, hè, zou ik wel eens wat meer ook tegen willen komen. Die vol zijn van het wonder. Ja. Ik kom wel veel christenen tegen. Die wel van het wonder kunnen zingen en zo. En erover praten. Maar het is voor hen geen wonder. Het is zo vanzelfsprekend. We gaan ten hemel in. Ja. Dat geloven we. Je moet het ook geloven ook, ja, tuurlijk. Ja, dat is de toekomst die we hebben. Staat vast, zeker. En ja, dan wordt wel gezegd, ja, dat je een zondaar bent en zo. Dat wordt dan ook nog wel toegegeven. Maar ik vind het heel erg als mensen vertellen iets van zichzelf en je beluistert niet het wonder erin. Want als de Heere naar je omziet, lieve gemeente, dan is dat iets om klein van te worden. Om onder te buigen, om onder verwonderd te raken. En reken er maar op dat dat de weg naar de hemel is. Als je daar ooit mag komen, zal dat het grootste wonder zijn. Als je daar je ogen mag opslaan, Dan zeg je niet, oh, nou, daar ben ik dan. Dat ik hier mag zijn, o God, dat ik hier mag wezen. Dat wordt het grootste wonder. Als het geen wonder wordt, dat heb ik misschien al 1000 keer gezegd, zeg het graag nog een keer. Dan kom je er niet. Dan geef je bewijs dat je nog in je rechten staat. Dat je jezelf niet kent en ook God niet kent. Onder de indruk. Wat geeft de Heere namelijk aan zondaren? Wat geeft de Heere aan zondaren? Een prettig gevoel van binnen? Zo van mijn zonden zijn vergeven? Nee, hij maakt een zondaar tot zijn kind. Ja? Tot zijn kind en een erfgenaam. Je zal een erfgenaam van God wezen. Dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Een erfgenaam van de goederen van God. En dat God je vader wordt. En Jezus Christus je borg. Dat zijn de allergrootste en rijkste dingen. Dat je van hem het eeuwige leven krijgt. En dat hij al je zonden vergeeft. Al je zonden, hè. Dat is toch eigenlijk onbestaanbaar. Dat heb je toch niet verdiend. En toch geeft God dat. Dat is het gevolg van het kruis. Christus heeft zijn leven gegeven. Opdat wij het leven zouden ontvangen. Het eeuwige leven. Als je daar toch even iets van ziet en een indruk van krijgt. Dan kun je het wonder niet op. Straks gaan we het zingen, geloof ik. Ik zal eeuwig zingen, ja. Maar dat moet je hier leren. Hier moet je leren van Gods goede tierenheden te gaan zingen. De Heere de eer geven. Want, o ja, je verzondigt het ook altijd weer. Tenminste, ja, ik wel. Jij bent misschien een uitzondering, ik weet het niet. Mephibozet mocht aan de tafel zitten. Hij mocht zeggen tegen de mensen in Jeruzalem, daar woon ik, kijk in dat paleis. Daar woon ik. Ja. Mooi, hè, wat de Heere geeft aan zondaren. Hij bevordert ze tot heerlijkheid. Dat is met Mephibozet gebeurd en dat gebeurt met al Gods kinderen. Ja, en dan, toch blijft het hier altijd nog weer zo, ja, overschaduwd door allerlei dingen en zo. Want ja, aan de tafel zitten bij koning David en een lekkere biefstuk eten, dat is nog niet de hemel natuurlijk, hè. Nee, daar kom je wel achter, het is nog niet de hemel. Het zijn tekenen van wat God geven zal. Ja. Het zijn allemaal indrukken van wat eens volkomen en eeuwig wees onderweg daarheen. Ja, er is wat Mephibozet weer wat een en ander gebeurd. Tenminste, koning David had nog meer kinderen. Veel verdriet gehad van zijn kinderen. Absalom, die wilde hem naar de troon staan en die heeft een staatsgreep gepleegd. Toen moest David vluchten. Hij is gevlucht, barrevoets. Wilde ook de Jordaan oversteken. Mannen gingen met hem. Er waren ook mannen die hingen Absalom aan. Ja. En dan komt David, als hij op de vlucht is, meneer Ziba tegen. En dan zegt David, hé, waar is Mephibozet eigenlijk? O, Mephibozet? Och, meneer de koning, ja. Ik zal het maar zeggen. Maar Mephibozet zei, nou kijk, David weg, nou kan ik misschien proberen koning te worden. Ja, over het huis van Saul. Dat is een mooie gelegenheid. Vals beschuldigd. Erg is het dat David het ook gelooft. Hij gaat gelijk de goederen die hij al aan Mephibozet had beloofd aan Ziba geven. Dat was Ziba's bedoeling. Maar ja, we moeten David niet al te kwalijk nemen, want ja, ach, in die tijd van verraad en bedrog, hij wist niet goed wie hij moest vertrouwen. Ja, Het wel meer gehad, zijn beste vrienden met wie hij omging, zegt hij in een van de psalmen. Die hebben me verraden. Ja, goed. Het was bedrog, zoals later blijken zal. David kwam na een poosje weer terug, vlugger dan verwacht, werd door Ziba ook. Ja, en dan wordt het wel even spannend, want Ziba heeft wel gelogen natuurlijk. Mephibosheth heeft helemaal niet zoiets gezegd. En dan komt David weer in Jeruzalem en komt in Mephibosheth tegen. En dan ziet Mephibosheth er niet uit. Hij heeft zich in maanden niet geschoren, niet gewassen. Nee. Raar, hè? Nou, nee hoor. Nee, helemaal niet. Weet je, Mephibosheth is in de rouw gegaan. David weg, dat was een ramp. David van de troon, David die hij zo lief had, die verjaagd door Absalom. Hij is daar gebleven. Het was wel de bedoeling dat hij mee zou gaan op de vlucht. Hij had ook tegen Ziba gezegd, maak vlug een ezel gereed om het te rijden. Maar Ziba had dat niet gedaan. Die had dat gewoon niet gedaan, die was weggelopen. Ja, gemeen, hè? Ja, we kunnen mensen gemeen zijn. Mephibosheth is achtergebleven, maar hij vond het heel erg. En dat hij in de rouw ging, was ook gevaarlijk. Want Absalom, nou, als je voor David was, was je tegen hem, dus dan kon je, was je leven niet zeker. Ja, en dat riskeert Mephibosheth. Dat is de liefde. Ja. Hij wil, hij kan zijn meester, of ja, David, de koning, niet verloochenen. Nee, dat kan hij niet. Nee. Hij hoort bij David. En daarom gaat hij in de rouw. Komt de koning terug en de koning zegt, nou, Mephibosheth, wat is er nou gebeurd? Ja, Ziba heeft me bedrogen, meneer de koning. Ach, denkt David, ach jongens, wat een toestanden. Nou, weet je, ik heb al gezegd dat Ziba het land mag hebben, verdeel het maar. En dan komt er een heel mooi trekje, dan is de preek weer uit. Dan komt er een heel mooi trekje in Mephibosheth openbaar. Als David zegt, nou ja, luister, dan moet je het maar verdelen hoor, die goederen van Saul, jij een helft en dan Ziba ook de helft, dan ben ik er vanaf, dacht David. En dan zegt Mephibosheth, ik wil helemaal niks. Nee, ik wil helemaal niks. Laat hij het maar houden. Weet je waarom? Ik heb u nou, koning David. U bent terug. Daar ben ik zo blij om. Nu heb ik alles. Nu u terug bent, nou is het weer goed. En ik hoef die goederen niet. En al die schatten en die rijkdommen. Kan mij dat allemaal schelen? Vat u het, wat hij zegt? Kan zelfs zo zijn dat de liefde voor de Heere zo groot is, dat de dingen van de wereld zijn waarde verliezen, hè? Net zoals Barzillai, is ook zo'n man die in deze dagen tegenkomt. David zegt, Barzillai, kom even mee naar Jeruzalem, mag je bij mij wonen? Nee, zegt Barzillai, nee, ik ben een oude man al. Nee hoor, ik ga gauw sterven en nee, dat zegt me allemaal niks meer, die rijkdom en die muziek daar in het paleis, nee, die gaf er ook niet om. Nou, Mephibosheth ook niet, die gaf er om één ding, dat is Psalm 73 vers 13. Nevens u lust mij niets op de aarde. Herkent u dat? Dat wordt wel een gang in het leven van al degenen die God vrezen. Dat je de waarde gaat zien van het leven met de Heere en dat alle andere dingen dan hun waarde gaan verliezen. Je wordt geen kluizenaar, hoef je niet te worden, je hoeft je spullen niet weg te gooien en zo. Maar de Heere wordt je alles waard. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Die man, hè? Ja, die man. Hij hield veel van zijn vrouw. Ja. Hij moest sterven, afscheid nemen. Dat is erg, alles loslaten. Zijn kinderen, zijn man. Maar hij zei tegen zijn vrouw, je bent niet meer de liefste. Nee. Een ander was de liefste geworden. De Heere, ja. Zo gaat het wel. En dat komt allemaal vanwege die weldadigheid. Er is de vrucht van weldadigheid. Dat je voor hem wilt leven. Hier begint het al. Met lekker gebrek vooruit. Zo gaat het dan. Maar straks voor eeuwig voor hem wil leven. Omdat hij de God is die je weldadigheid bewezen heeft. God geve het aan u en mij. Om Jezus wil. Amen.